Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, hoe staat het ervoor in de Amerikaanse midterms? De verkiezingen voor het parlement zijn dat in de VS. Je krijgt een stand van zaken en de eerste analyse van onze Amerika-expert. Nationale staking vandaag, dat gaat gepaard met de nodige hinder. Vakbonden en manifestanten vragen meer koopkracht, hogere lonen dus. Maar is daar nog wel ruimte voor? En luxe goederen of luxe aandelen zijn altijd veilige havens voor beleggers, zelfs in tijden van recessie. Maar de ene luxe is de andere niet, onze expert legt uit. Het is woensdag 9 november. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Election night in de VS en het is er eentje onder hoogspanning met als inzet de controle over de Senaat. Zullen de Republikeinen die terugwinnen en hoe groot zal hun meerderheid zijn in het Huis van Afgevaardigden? En meer nog, wat betekent dat voor de Amerikaanse politiek de volgende jaren? Goedemorgen, Jan van Essen.
Goedemorgen Bert.
Je bent de VS-expert hier op de redactie, volgt de resultaten van morgen op de voet. Er is al een en ander binnen. Jan, wat zie jij gebeuren?
Dat het spannend is, dat het veel spannender is dan op voorhand voorspeld was. En dat de resultaten voor de democraten van president Joe Biden een pak minder slecht zijn dan zich hadden gevreesd. De verwachting blijft dat ze hun flinterdunne meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaan verliezen. Promemories mogen daar 4 zetels verliezen. Voorlopig staan de Republikeinen op een netto-winst van 5 zetels. Er zijn nog altijd meer dan 100 zetels te verdelen. Maar de rode tsunami waar de Republikeinen op voorhand op hoopten, die lijkt er niet te komen. In de Senaat is het zo mogelijk nog spannender. Daar hebben beide partijen nu 50 zetels. Geen van beide partijen heeft voorlopig een zetel van de andere afgesnoept. Democraten hebben er een paar behouden die ze op voorhand vrezen te verliezen. Alles zal daaruit draaien op de staten waar Biden in 2020 Trump heel nipt versloeg, met vooral Pennsylvania en Georgia als uitschieters. En daar zou het nog wel eens een paar dagen of zelfs weken kunnen duren voordat we de definitieve uitslag kennen.
Wat betekent dat, Jan, ja, voor de volgende jaren, de rest ook van dat presidentschap van Joe Biden?
Wel, de verwachting blijft dus dat Joe Biden en zijn democraten de controle over het Huis van Afgevaardigden verliezen. Wat ervoor zou betekenen dat hij amper nog eigen beleid kan voorstellen. Dat betekent dat de Republikeinen, gezien de hyperpolarisatie in Washington, veel van zijn beleid van de voorbije 2 jaren zullen proberen terug te schroeven. Er is al sprake dat ze zelfs een afzettingsprocedure tegen hem willen beginnen, omdat, opgezweept door Donald Trump, ze hem betichten van fraude in 2020, wat niet bewezen is. De kans is redelijk klein dat dat lukt. Daar zal nooit een 2/3 meerderheid voor zijn in de Senaat. En veel van wat de Republikeinen voorstellen, kan Biden met een presidentieel veto blokkeren. De verwachting is dus dat de komende 2 jaar gedefinieerd zullen worden door stilstand, nog meer hyperpolarisatie en dat dat zijn beslag zal kennen bij een zeer betwiste presidentsverkiezing in 2024.
Dankjewel, Jan.
Graag gedaan.
Wie ook later vandaag de resultaten van de midterms en de verdere analyses en achtergrond wil volgen, dat kan natuurlijk op tijd.be.
2.
We hebben een gezamenlijk pamflet uitgegeven om al onze leden de richtlijnen te geven om thuis te blijven.
Voor de nationale manifestatie is er een beperktere bezetting bij verschillende diensten op de luchthaven.
Een kwart van de treinen zal rijden en het gaat om 1 op de 3 IC-treinen. Een kwart ook van de lokale treinen en de voorstedelijke S-trein. En dan de P-treinen, die rijden bijna niet.
Wij zien natuurlijk ook dat er minder middelen zijn om les te geven.
Wetende hoe dat onze achterban reageert, zal het wel zijn dat de impact zeer groot zal zijn in de Belgische havens.
Er wordt ook hinder verwacht bij het openbaar vervoer.
Nationale staking vandaag en dat voel je waarschijnlijk als je onderweg bent. Veel hinder op het spoor dus bij de NMBS. Er rijden ook een stuk minder bussen, trams en metro's bij zowel de lijn als de MIVB. De luchthaven van Charleroi die blijft helemaal gesloten vandaag. Die van Zaventem schrapt 60% van de vluchten. Daarnaast werken ook heel wat havenarbeiders en zelfs leerkrachten vandaag niet. De vakbonden hebben daartoe opgeroepen. Ze willen meer koopkracht, hoger lonen dus onder meer. Maar het lijkt erop dat daar simpelweg geen marge voor is. Dat leiden we toch af uit het technisch verslag dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven net heeft gepubliceerd. Goedemorgen, Bart Haak.
Goedemorgen.
politiek-economisch journalist hier bij de Tijd. Bart, wat staat er in dat verslag?
Wel, daar staat in dat de lonen in België tussen 2020 en 2024 veel sneller stijgen dan in onze buurlanden. Ze stijgen 5,7% sneller. Dat komt door die automatische indexering, de automatische aanpassing aan de inflatie. En dat maakt dat voor bedrijven hun loonkosten veel sneller stijgen dan in het buitenland. En daar beginnen dan de problemen uiteraard.
Inderdaad, dan kunnen we niet meer of minder goed concurreren met dat buitenland. Bart, de lonen stijgen hier dus al 5,4% sneller. Vandaag die nationale staking. Bonden, manifestanten eisen net hogere lonen. Is daar dan wel ruimte voor?
Wel, zeer weinig en eigenlijk helemaal niet. In België is er een wet sinds 1996 die daarover overwaakt dat de concurrentiekracht van Belgische bedrijven niet onderuit wordt gehaald door te dure lonen. En dat is net wat die Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekent, hoe hoog dan die bovengrens ligt. En we zitten daar vandaag ver boven. Dat betekent dat als je toch nog opslag zou geven bovenop die automatische indexering, dat je eigenlijk heel snel bedrijven in de problemen kan brengen en dat je eigenlijk heel snel van de extra koopkracht van vandaag het ontslag en het banenverlies van morgen zou maken.
Mm-hmm. En hoe reageerden vakbonden op die vaststelling, Bart?
Wel, de vakbonden gingen er al even vanuit dat die vaststelling ging komen. Zij vinden dat dat niet kan. Zij vinden dat er wel degelijk meer nodig is, dat er wel degelijk sterkere stijgingen van lonen moeten kunnen zijn. En dat is waar onder meer waar zij vandaag voor staken en voor betogen. Binnen de bedrijfswereld is er zeer veel ergernis en zeer weinig begrip voor de houding van de vakbonden. Net omdat die klap voor de bedrijven zo hard aan het aankomen is, grondstoffen waren al duur, energie is duur, voor 1 miljoen werknemers stijgt in januari het loon met 11,6%. Er zijn bijzonder veel bedrijven die dit moment hun budgetten maken voor volgend jaar bijzonder nerveus zijn daarover hoe ze dat gaan kunnen betalen. Dus dat uitgerekend er dan nog wordt gestaakt om nog meer te eisen veroorzaakt immense ergernis.
Dat is duidelijk. Dankjewel, Bart Haak.
3.
Gaat Europa nu nog zorgen voor een plafond voor de gasprijs? Wel, het lijkt er hoe langer hoe meer op van niet. De padstelling tussen de voor- en tegenstanders is helemaal compleet. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft laten weten dat de prijscorridor, zoals die nu op tafel ligt, er toch niet komt. Die werd de voorbije weken nogthans gezien als de oplossing om plotse prijsstijgingen en dalingen te temperen. Er komt natuurlijk meteen reactie vanuit de groep landen die voor zo'n corridor zijn, of een slang of een plafond, hoe je het ook wil noemen. Die groep landen laat nu weten dat ze daar dan maar een andere reeks crisismaatregelen, zoals gezamenlijke gasaankopen, voor volgende winter gaat blokkeren, zolang dat plafond er nog niet is. Zo geraken we er natuurlijk nooit.
4.
Wel goed nieuws vanuit eigen land. De inflatie zal vanaf nu alleen nog maar dalen. Dat voorspelt het Federaal Planbureau in een nieuw rapport. De piek van 12,3% inflatie ligt in België achter ons, zegt het planbureau. Voor november zouden we terug uitkomen op maar 10%. Tegen eind volgend jaar zouden we alweer onder de 6 gaan. Geruststellende vooruitzichten zijn dat. Intussen zegt het planbureau ook wel dat de spilindex deze maand opnieuw zal worden overschreden. Dat is een korfje goederen van brood over drank tot benzine. Als de waarde daarvan boven een bepaalde drempel stijgt, dan stijgen onder meer de ambtenarenlonen en ook de uitkeringen met 2%. Dat is dit jaar maar liefst al 4 keer gebeurd, nu dus waarschijnlijk een 5e keer. Voor volgend jaar verwacht het planbureau wel nog maar 1 overschrijding van de spilindex.
5.
Een dure handtas of een chique horloge als belegging, het wordt alsmaar populairder. Voelt een beetje vreemd, kan je zeggen, in tijden van recessie. Ook aandelen van luxe concerns, zoals LVMH, Kering of Hermès, die blijken robuust en recessiebestendig. Ze kregen vooral de 2 voorbije jaren een boost door de coronacrisis, want iedereen sloeg aan het online shoppen. Maar ook dit jaar houden ze wereldwijd goed stand. Dat blijkt uit een analyse van investeringsbank Credit Suisse. Hoe komt dat en waar letten beleggers dan op wanneer ze kiezen tussen het ene of het andere luxe goed? Goedemorgen, Evert Nerix.
Goedemorgen Bert.
Journalist beleggen hier bij de Tijd. Hoe komt het dat luxe het zo goed blijft doen, net wanneer je denkt dat we met z'n allen zuiniger moeten zijn?
Wel Bert, ten eerste zijn er natuurlijk nog steeds veel mensen die een zeker vermogen hebben en die toch kunnen spenderen, ondanks de duurdere energie bijvoorbeeld. En ten tweede merkt Credit Suisse ook dat er steeds meer mensen bepaalde luxegoederen gaan kopen als een investering of als een belegging die zijn waarde behoudt en die op termijn misschien zelfs met wat winst kan verkocht worden en die dus ja rendement oplevert.
Oké, en ja, waar gaan de beleggers dan vooral voor, Evert? Want het ene soort luxe is blijkbaar het andere niet, hè?
Goh, in de wereld van de luxe wordt bij analisten een onderscheid gemaakt tussen de harde en de zachte luxe. De harde luxe zijn bijvoorbeeld horloges en juwelen. En die zijn tegenwoordig iets minder populair, omdat die toch vrij gevoelig zijn aan de economische conjunctuur. Aan de andere kant heb je ook de handtassen bijvoorbeeld en de kleding, de zachte luxe. En die blijft nog steeds populair, omdat natuurlijk mensen ook eindtijden van crisis ook ja, kleding kopen of een handtas willen hebben. Dus dat blijft toch populair. Bij horloges merken we daarentegen dat bijvoorbeeld op de tweedehandsmarkt dat de prijzen al met 25% zijn gezakt ten opzichte van 6 maanden geleden. Dus daar merken we toch een zekere afkoeling in de drang naar horloges, zeg maar.
Beter investeren in zachte dan in harde luxe dan. Dankjewel, Evert Nelings.
Alsjeblieft.
6. Waar gaan beleggers vandaag nog op letten? Dat zijn de derde kwartaalcijfers van ons nationaal postbedrijf, Bpost. Ze droppen die vanavond na beurs. De verwachtingen liggen ongeveer even laag als de beurskoers, maar er is hoop.
Voorkennis.
Analisten denken dat de bedrijfswinst van Bpost in het derde kwartaal een stevige dreun zal hebben gekregen tot -45%. Ouch. Het aandeel van Bpost heeft sinds januari al ruim een derde van zijn waarde verloren en noteert straks waarschijnlijk aan een recorddiepte. Het postbedrijf kampt met een krimpende brief- en pakjesmarkt, hoge kosten, inflatie en moordende concurrentie met spelers als Amazon. Al moet je weten dat bij het vorige cijferrapport de winst uiteindelijk wel hoger uitviel dan verwacht. En aan zo'n lage beurskoers wordt Bpost natuurlijk stilaan misschien ook wel een koopje als aandeel.
7.
You all got a clear picture?
All set.
Call of Duty Modern Warfare 2.
Zorgt Europa er straks voor dat jij de nieuwste Call of Duty nog kan spelen op je PlayStation? Het zou zomaar eens kunnen. Want de Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek naar de overname van gamestudio Activision Blizzard door Microsoft. Activision Blizzard is de maker van onder meer Call of Duty, Candy Crush en World of Warcraft, stuk voor stuk kaskrakers. Dankzij de overname komt Microsoft in de top 3 van de wereldwijde gamingmarkt, na het Chinese Tencent en het Japanse Sony. Maar de kartelautoriteiten maken zich zorgen, schaadt dat de concurrentie niet? Komt de hele markt zo niet in handen van een te klein groepje spelers. De vrees bestaat dat Microsoft de games dan exclusief zou kunnen voorbehouden voor zijn eigen spelconsole, de Xbox, en ze dan onbeschikbaar zou maken voor PlayStation van Sony en Switch van Nintendo. Europa heeft tot 23 maart om te beslissen of het de Microsoft-deal wil blokkeren. Daarmee zit de 7 er weer op voor vandaag. Wie vanmiddag om 12 uur even tijd heeft bij de lunch, check zeker de CEO Talks. Vandaag is Xavier Boekaert, CEO van mediagroep Roularta, te gast. Heb je een vraag voor hem voor tijdens de videochat, dan kan je die nu al stellen via tijd.be. Wij leggen hem die vragen dan voor straks. Vanaf 12 uur dus te volgen op de website. Voor nu nog een fijne dag en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck, van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.